onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in de eeuwigheid en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij nu gemeente van Psalm 47 en daarvan het tweede vers. Naar Gods wijs bestel, op Gods hoge bevel, sla mij door zijn hand volken aan de band, die door ons verneert, door ons overheert, strekken tot een blijk hoe hij liefderijk aan zijn woord gedenkt, de erfenis ons schenkt, Jacobs heerlijkheid aan hem toegezijde. Het tweede van 47. Zal u gelezen worden uit de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen, het 11e hoofdstuk, de versen 11 tot en met 36. Wij noemen nu Romeinen 11 vanaf vers 11 tot het einde, maar doen we vooraan belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen waarna we zingen uit Psalm 75 en daarvan het 6e vers.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven.
Thank you.
lezen Romeinen 11 vanaf vers 11 tot en met het einde. Zo zeg ik dan, hebben zij gestruikeld, opdat zij vallen zouden? Dat zij verre. Maar door hun val is de zaligheid de heidenen geworden om hen tot jaloersheid te verwekken. En indien hun val de rijkdom is der wereld en hun vermindering de rijkdom der heidenen, hoeveel te meer hun volheid? Want ik spreek tot u, heidenen, voor zoveel ik der heidenen apostel ben, ik maak mijn bediening heerlijk. Of ik enigszins mijn vlees tot jaloersheid verwekken en enigen uit hen behouden mocht. Want indien hun verwerping de verzoening is der wereld, wat zal de aanneming wezen anders dan het leven uit de doden? En indien de eerstelingen heilig zijn, zo is ook het deeg heilig. En indien de wortel heilig is, zo zijn ook de takken heilig. En zo er enige takken afgebroken zijn, en gij, een wilde olijfboom zijnde, in dezelfde plaats zijt ingeënt, en des wortels en de vettigheid des olijfbooms mede deelachtig zijt geworden, zo roem niet tegen de takken. En indien gij daartegen roemt, gij draagt de wortel niet, maar de wortel u. Gij zult dan zeggen, de takken zijn afgebroken, opdat ik zou geënt worden. Het is wel, zij zijn door ongeloof afgebroken, en gij staat door het geloof. Zijt niet hooggevoelende, maar vrees. Want het is dat God de natuurlijke takken niet gespaard heeft. Zie toe, dat hij ook mogelijk u niet sparen. Zie dan de goede tierenheid en de strengheid van God. De strengheid wel over degene die gevallen zijn, maar de goede tierenheid over u, indien gij in de goede tierenheid blijft. Anderszins zult ook gij afgehouden worden. Maar ook zij, indien zij in het ongeloof niet blijven, zullen ingeënt worden, want God is machtig dezelfde weder in te enten. Want indien gij afgehouden zijt uit de olijfboom, die van nature wild was, en tegen nature in de goede olijfboom ingeënt, hoeveel te meer zullen deze, die natuurlijke takken zijn, in hun eigen olijfboom ingeënt worden? Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij, opdat gij niet wijs zijt bij uzelven, dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. En alzo zal geheel Israël zalig worden, gelijk geschreven is, de verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. En dit is hun een verbond van mij, als ik hun zonden zal wegnemen. Zo zijn zij wel vijanden aangaande het evangelie, om uwentwil, maar aangaande de verkiezing zijn zij de beminden om de vaderenwil. Want de genadegiften en de roeping Gods zijn onberouwelijk. Want gelijkerwijs ook gij lieden eertijds gode ongehoorzaam geweest zijt, maar nu barmhartigheid verkregen hebt door de ongehoorzaamheid van deze, alzo zijn ook deze nu ongehoorzaam geweest, opdat ook zij door uw barmhartigheid zouden barmhartigheid verkrijgen. Want God heeft hen allen onder de ongehoorzaamheid besloten, opdat hij hun allen zou barmhartig zijn. O diepte des rijkdoms, beide, der wijsheid en der kennis Gods, hoe onderzoekelijk zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen. Want wie heeft de zin des Heren gekend, of wie is zijn raadsman geweest, of wie heeft hem eerst gegeven en zal hem weder vergolden worden? Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen, hem zij de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.
We zingen ter voortzetting gemeente van Psalm 132, de versen 6, 7, 8 en 9. Psalm 132, vers 6. Bekleed, o hoogste majesteit, uw priesters met gerechtigheid. Uw gunstvolk juicht door u geleid, versmaat hem die gij zelf liet. Om uw knecht, om David niet ook het zevende. Tot staving van de waarheid deed de Heer die van geen wankelen weet aan David in de dure heet. Het achtste houdt uw geslacht, mijn heil verbond. En ook het negende, want Sion is van God begeerd. 6, 7, 8 en 9 van Psalm 132. Gemeente, de woorden van onze tekst waarbij we met behulp des Heren willen stilstaan vanmiddag kunt u vinden in het schriftgedeelte dat u is voorgelezen uit Romeinen 11 en daarvan het 28e vers. Romeinen 11 vers 28. Dan lezen we Gods woord in onze tekst als volgt. Zo zijn zij wel vijanden aangaande het evangelie om uwentwil, maar aangaande de verkiezing zijn zij beminden om de vaderen wil. Deze tekstwoorden die spreken ons van beminde vijanden. En we letten op drie gedachten. In de eerste plaats staan we stil bij vijanden van het evangelie. Zo zijn zij wel vijanden aangaande het evangelie. In de tweede plaats letten we op vervullers van Gods raad. En dan staan we stil in het bijzonder bij die woorden om uwentwil. En in de derde plaats staan we stil bij beminden door verkiezing. Maar aangaande de verkiezing zijn zij beminden om de vaderen wil. Dus beminde vijanden. Vijanden van het evangelie, vervullers van Gods raad en beminden door verkiezing. Gemeente, de oorlog in Israël houdt ons allemaal bezig. Die verschrikkelijke dingen die gebeurd zijn op 7 oktober. En ook de nasleep daarvan, vele mensen die nog gegijzeld worden daar in de Gazastrook. Ouders en familieleden die er naar uitzien of dat ze nog wel vrij zullen komen. Vele slachtoffers, vele mensen die ook omkomen in de Gazastrook als gevolg van het oorlogsgeweld. En al die dingen, ik hoef het allemaal vanmiddag niet op te noemen. Verschrikkelijk wat er allemaal gebeurd is. En verschrikkelijk wat er nog gebeurt. En dat roept allerlei vragen op. Dan kan ons ook de vraag bij ons oproepen. Hoe staat dat nou alles in relatie tot het geloof in de belofte van God voor het Joodse volk? En dan moeten wij belijden dat we een verduisterd verstand hebben. Want de wegen van de Heere zijn zo anders dan onze wegen. En zijn gedachten zijn zo anders dan onze gedachten. Maar de Heere die werkt vaak dwars door het onmogelijke heen. Wat weten wij eigenlijk van Gods hand met Israël? Nee, het is ons niet mogelijk in Gods raad in te blikken dan voor zover de Heere dat in zijn woord ons heeft geopenbaard. Want wij kijken dan altijd als we het hebben over het Joodse volk naar Israël, maar er zijn ook veel, veel Joden ook in de diaspora, in andere delen van deze wereld, hoewel velen ook de drang om alia te maken niet hebben kunnen weerstaan en ook teruggekeerd zijn naar het land van Israël, zeker na 1948, toen de staat Israël is gesticht. Het verlangen naar het land waaruit de Romeinen hen in het jaar 70 na Christus verdreven had, is hen te sterk geworden. Wat weten wij van het werk van God ten opzichte van Israël, maar ook in het hart van de Joden, waar ook in Israël, of waar ook ter wereld? Want we weten dat ook in de loop van de geschiedenis ook Joden zijn gekomen tot de kennis van de Heer Jezus Christus. Zoals, om maar één geschiedenis aan te halen, zoals we lezen van die oude rabbijn ergens in 1785, ergens in Hongarije, 1765, die bezoek kreeg van een jonge rabbijn, Salomon Duits. En die jonge rabbijn die vroeg aan die oude rabbijn, wie is toch die man van smarten uit Jesaja 53? En wat gaf die oude rabbijn daarvoor een antwoord op? Die pakte een dik boek uit de kast. En die begon te lezen. Matthäus 26. Over het lijden van de Heer Jezus. Matthäus 27. Over het sterven van de Heer Jezus. Matthäus 28. Over de opstanding van de Heer Jezus. En terwijl hem de tranen over de wangen liepen, zei hij tegen die jonge rabbijn: dat is de man van smarten uit Jesaja 53. En die vraag stelde die jonge rabbijn, die was op zoek naar vrede voor zijn hart. Was gegrepen door het woord, door het lezen van Jesaja 53. De Heer had tot zijn hart gesproken zonder dat hij eigenlijk wist dat hij de Heere was. En nu hoort u het antwoord op de levensvraag. Had dan niemand iets verteld van wat hem bezighield. Hij had nooit van Jezus gehoord, van het Nieuwe Testament nooit gehoord. Dus het bestaan niet eens van. Maar door de oude rabbijn werden zijn ogen geopend voor de schatten van het evangelie. En wie weet, gemeente, hoe vaak dat de Heer dat ook in de loop van de geschiedenis niet heeft willen doen, ook in het leven van Joodse mensen door de hele wereld heen en door de eeuwen heen, deksel weggenomen. En bij dat alles, wat wij niet begrijpen kunnen, blijft er één ding over. Mijn raad zal bestaan en ik zal al mijn welbehagen doen. En brengt voor ons de verplichting met zich mee om ook aan het Joodse volk, de Christus der Schriften, de Messias, te verkondigen. Wetende dat God machtig is om dat deksel wat op hun hart ligt, om dat weg te nemen. Apostel Paulus, die heeft in de hoofdstukken die voorafgaan aan ons teksthoofdstuk uitdrukking gegeven aan zijn droefheid. Dat de Joden het evangelie verworpen hebben. Een grote droefheid en een voortdurende smart. En hij zegt in het 9e hoofdstuk, vanaf vers 3, want ik zou zelf wel wensen verbannen te zijn van Christus voor mijn broederen, die mijn maagschap zijn naar het vlees. Welke Israëlieten zijn, welke is de aanneming tot kinderen en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de dienst Gods en de beloftenissen, welke zijn de vaders en uit welke Christus is, zoveel het vlees aangaat, de welke is God boven alles te prijzen in de eeuwigheid. Paulus heeft zijn ijver gezien. Hij zegt, het is een ijverig volk, maar het is een ijver zonder verstand. Ze proberen hun eigen gerechtigheid op te richten voor God. Ze hebben zich der rechtvaardigheid Gods niet onderworpen. Ze leven nog helemaal naar de wet van Mozes. En als u wel eens in Israël geweest bent, in het bijzonder in Jeruzalem, dan ziet u ook daar de ijver van de Joden bij het bidden, onder andere bij de klaagmuur. Een ijver, zegt Paulus, zonder verstand, dat wil zeggen een ijver zonder dat Christus erin is. Maar gemeente, laten we ons maar niet verheffen boven die Joden, want die Joden zijn net als u en ik mensen die op zichzelf gericht zijn, die van nature zichzelf zoeken. Die altijd maar bezig zijn om door eigen werken God tevreden te stellen en de breuk tussen God en tussen de ziel te helen. En daarom schrijft apostel Paulus in onze tekst, zo zijn zij wel vijanden aangaande het evangelie. Het volk van Gods verkiezing, vijand van het evangelie van de blijde boodschap. En daarom dus ook vijand van God. En u had God aan dit volk een bijzondere plaats en een bijzondere positie gegeven. En ook een bijzondere opdracht. Dat volk van Israël, dat moest aangelegd zijn op God en op zijn eer. Die had gezegd, dit volk heb ik mij geformeerd, want dat zal mijn lof vertellen. En dat volk droeg zulke rijke belofte in de boezem om. Want de Heer had tot Abraham gezegd, en u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. En daarvoor zou Silo komen. En hem zou God zaligheid en zegen teweeg brengen tot de wereld verloren in zonden en in schuld. Biliam, die had er reeds van geprofeteerd dat er een ster zou opgaan voortgaan uit Jacob en een scepter uit Israël zou opkomen. En hij is gekomen, geboren uit de maagd Maria, uit het geslacht van David. God heeft zijn beloofde gezonden in deze wereld. En voor wie kwam hij? Wel, hij kwam in de eerste plaats tot de zijnen. Om die verloren schapen van het huis Israëls op te zoeken. Dat was ook de opdracht die hij heeft gegeven aan zijn discipelen. Tijdens zijn omwandeling op de aarde, toen hij ze uitzond. Toen heeft hij gezegd dat ze niet zouden heen gaan tot de heidenen of tot de Samaritanen, maar tot de verloren schapen van het huis Israëls. En wat een arbeid heeft de Heer onder hen willen verrichten. En zeker gemeente, het is waar, er zijn ook Joden, vele Joden hebben de Christus der Schriften aangenomen door het geloof. De eerste christelijke gemeente in Jeruzalem bestond uit Joden. En we lezen zelfs in Handelingen 6 vers 7 dat ook vele priesters het geloof gehoorzaam zijn geworden. Maar velen hebben zich ook toen al van hem afgekeerd. En ze hebben gezegd, deze reden is hard, wie kan dezelfde horen? Daarom lezen we bij de evangelist Johannes, hij is gekomen tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Ze hebben hem niet willen erkennen als de beloofde Messias. Hun verduisterde verstand had zulke andere gedachten van de Messias. Men dacht ook in die tijd aan de Messias die komen zou om het volk te leiden in de opstand tegen de Romeinen. Maar ze zuchten onder het juk van die gehate Romeinen. Nee, ze dachten niet aan een koning zoals Jesaja die in het 53e hoofdstuk heeft beschreven aan die leidende knecht des Heren. Ze hebben niet die vraag verstaan met die oude rabbijn, tot wie die vraag kwam, wie is nou die man van smarten? En gemeente, wat is het daarom ook erg dat een zozeer kostbaar hoofdstuk uit de Bijbel, Jesaja 53, waar het gaat over Christus lijden en sterven, over zijn borgwerk, dat het in de synagoge niet wordt gelezen. En voor zover men onder het Joodse volk nog een Messias verwacht, dan denkt men aan een Messias in het algemeen, die komen zal om het volk van Israël, om weer op de troon van David te zitten, zal het Messiaanse tijdperk aanbreken, waarin Israël een voorbeeld zal zijn voor alle volken en ook gerechtigheid en vrede over deze gehele aarde zal uitbreiden. Vijanden van het evangelie, aangaande het evangelie. Ze hebben hem verworpen, zijn kruisdood geëist en daarvoor de verantwoordelijkheid voor zijn onschuldig vergoten bloed op zich genomen, althans voor een deel. Want we lezen in het 25e vers, want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij, opdat gij niet wijs zijt bij uzelf, dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. Merendeel onvatbaar voor de indrukken van het evangelie, vijanden vanwege het evangelie, ongevoelig voor de boodschap van het evangelie. En die haat van de Joden tegen het christendom kan soms zo ver gaan dat als iemand uit het jodendom zich tot het christendom bekeert, dat dan zelfs ook familieverbanden verbroken worden. En gemeente moeten we ook maar niet vergeten wat de Joden in de loop van de geschiedenis ook is aangedaan, ook soms onder het christendom. Het volk is altijd voorwerp geweest van haat en van nijd, van vervolging en verdrukking, van vijandschap. Er zijn vele pogingen geweest, gedaan om het volk uit te roeien. Denk u maar aan de pogingen ten tijde van dat het volk daar in Egypte verkeerde. volk is weggevoerd in de ballingschap. Denk u maar aan de tijd van Haman, die hater van de Joden, die ook geprobeerd heeft het Joodse volk uit te roeien. Denkt u maar aan de kruistochten, aan de pogroms, aan de holocaust, en zo zouden we voort kunnen gaan. En desondanks bestaat dat volk nog steeds. Vijanden van het evangelie. Maar ook vervullers van Gods raad. Want er staan twee van die woorden in onze tekst waar we zo gemakkelijk overheen lezen. Dan zeggen we in het algemeen, de Joden zijn vijanden van het evangelie, maar ze zijn beminder om de vaderen wil. Maar er staat dan wat tussen. Er staat tussen om uwentwil. Paulus, apostel Paulus, gemeente is niet alleen bedroefd over de verharding die over een deel van Israël gekomen is. Maar Paulus weet ook dat het in Gods raad zo moest. Dat is een onbegrijpelijk wonder. Joden, vijanden van het evangelie, om uwentwil. En wat zijn het dan voor mensen? Wie wordt er dan bedoeld? Wie worden er dan bedoeld met dat om uwentwil? Nou, gemeente, dat zijn degene aan wie Paulus een brief richt, geroepen heidenen. We lezen het ook in het eerste hoofdstuk, vers 6, geroepenen in Jezus Christus. Dus heidenen die het voorrecht ontvingen door de verharding die over de Joden is gekomen, dat zij daardoor het evangelie hebben gekregen, dat evangelie tot hen is gekomen, dat moest. Want Gods beloften moeten immers worden vervuld. Het zou waar worden wat Simeon heeft gezegd van met dat kind Jezus op zijn armen in de tempel. Deze zal worden gezet tot een val en een opstanding van velen in Israël, maar ook tot een licht, tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. Gods belofte moet worden vervuld, zoals de Heer dat ook heeft beloofd aan Abraham, en u zullen al de geslachten des aardrijks gezegend worden. Daarvoor heeft God zijn zoon gegeven, opdat hij ook zou zijn, niet alleen om op te richten de stammen van Jacob, maar ook weder te brengen de bewaarden in Israël. Maar God heeft hem ook gegeven om te zijn tot de lichte heidenen, en zijn heil te zijn tot aan de einden van de aarde, zo lees ik in Jesaja 49, vers 6. Dus dat om uwentwil heeft wel een zeer bijzondere betekenis. Israël, onder de volkeren door de Heere uitverkoren om volk van God te zijn. En aan dat volk, gemeente, had de Heere zijn bijzondere genade bewezen. Want het volk droeg immers de wortel van het heilige zaad, Christus. En dat zaad zou de heidenen in Gods wegen doen wandelen. Maar nu de Messias verworpen. Er is op hen een diepe slaap gevallen. De geest van een diepe slaap, zo schrijft Paulus in het voorgaande. En is dat aan het einde? Zullen ze dan in die diepe slaap omkomen? Nee, gemeente, dat heeft een bedoeling. Door hun val is de zaligheid de heidenen geworden. Dus is de zaligheid tot de heidenen, tot ons gekomen. Om uwentwil. En dat heeft ook weer een bedoeling om de Joden tot jaloersheid te verwekken. Dat is de opdracht die de apostel Paulus ook aan ons geeft, tot op de dag van vandaag, om de Joden tot jaloersheid te verwekken, om hen te laten zien hoe goed het is om de Heere te vrezen. En dat in zich houdt, in zich heeft, de genade en de kennis van de Heer Jezus Christus tot het eeuwige leven. Om uwentwil vijanden. Dus om de heidenen toe te brengen, moest Israël vijand van het evangelie worden. Zo zouden we kortweg kunnen zeggen. Hun val, de rijkdom van de wereld. En hun vermindering, de rijkdom van de heiden. Zo lees ik in het 12e vers. En Paulus zegt, als dat al zo is, hoeveel te meer zal hun rijkdom, hun volheid dan de rijkdom van de heidenen zijn. Want Paulus die spreekt tot de heidenen. In het 13e vers, daar benadrukt hij dat nog eens een keer. Hij zegt, want ik spreek tot u heidenen, voor zover ik de heidenen apostel ben. Ik maak mijn bediening heerlijk. Waarom wil hij dat nog zo benadrukken? Wel gemeente, opdat ook die christenen uit de heidenen zouden gaan verstaan welk een groot voorrecht hen geschonken is. Dus het lot en de bestemming van het volk van Israël, zegt Paulus, is ten nauwste verbonden aan uw zaligheid. Om u het wil vijanden. Zij hebben zich aan de rotsteen Israëls gestoten en geërgerd. Christus zo verop in het evangelie ongehoorzaam geworden. En dat heeft ertoe geleid dat nu de heidenen geroepen worden tot de God van Abraham, Isaac en Jacob. Van hun eigen olijfboom zijn ze afgehouden, de natuurlijke takken. De olijfboom die de Heer verkoren heeft. Reeds van eeuwigheid. En dat in de tijd ook heeft geopenbaard. Afgebroken, liggende, net als u en ik, onder het rechtvaardige oordeel van God. En nu is dat evangelie uitgegaan naar de heidenwereld. De Pinksterdag is de geest uitgestort op alle vlees. En zijn de apostelen uitgegaan van Jeruzalem naar Judea, Galilea, Samaria, Galilea en tot aan de einden van de aarde. En zij zullen komen door dat goddelijke licht geleid uit Joden en uit heidenen om die koning der koningen en de heren te mogen benodigen, te mogen leren kennen. Zo gaat de Heer door met zijn genade uit te werken in deze verloren mensenwereld. En daardoor wordt ook de geschiedenis van deze mensenwereld getekend. En gaat het koninkrijk van God zijn voortgang vinden totdat de laatste zal zijn toegebracht. Totdat dat koninkrijk vol zal zijn. Vol van al degenen die van eeuwigheid gekend zijn en die in de tijd zijn toegebracht. Het koninkrijk van Christus. Dan zal eenmaal de volheid van de heidenen zal aangebroken zijn. En dan zal geheel Israël zalig worden. 26e vers. Alzo zal geheel Israël zalig worden. Gelijk geschreven is, de verlosser zal uit Sion komen. En zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. Heidenen die in de olijfboom Christus worden ingeënt. En wat dat betekent, dat geheel Israël, daar kom ik zo meteen nog even op terug. Maar gemeente, die geroepenen uit de heidenen, uit de wereldvolken zouden we kunnen zeggen, die staan tot de Heer Jezus in de genade mede door Israëls ongeloof en ongehoorzaamheid. Zij worden vergaderd door het overblijfsel van Israël. Dat de Heer gelaten heeft, een overblijfsel naar de verkiezing van zijn genade. Ingeënt in die heilige olijfboom Israël. Israël Gods. In plaats van die afgebroken takken. Dus die tekst van vanmiddag heeft niet alleen iets te zeggen over de toekomst aangaande het Joodse volk. Maar gemeente, die is ook voor ons van betekenis. Bevat ook voor ons een indringende boodschap. Ook om onzentwil. Is dat allemaal gebeurd? Israël vijand van het evangelie. Maar nu zijn onze woorden van God toebetrouwd. En waarom is dat nou zo belangrijk? Wel gemeente, omdat ook wij in onze natuur staat, zoals we geboren zijn, zonder God en zonder Christus op de wereld zijn. En dan kunnen we wel spreken over evangelieverkondiging onder het Joodse volk. Dat is goed, dat moet ook gebeuren. Dat is de opdracht van het woord. We kunnen wel spreken over Joden die tot bekering zijn gekomen. Maar dat is voor ons ook nodig om eventueel. Wij zijn zondige mensenkinderen die net als de Joden niet naar God vragen en niet naar hem zoeken van nature. Ook wij zijn met de Joden onderweg naar onze eeuwige bestemming om eenmaal voor God te verschijnen. Daarom moet ook ons het evangelie verkondigd worden. Dat evangelie dat tot ons gekomen is in de weg van de vijandschap van de Joden. En dat evangelie moet ons gepredikt worden, opdat we dat evangelie ook ter harte zullen nemen. Opdat over ons niet komen die verharding, die over een deel van Israël is gekomen. Want dat hadden die Joden niet voor voorrechten. U moet het, als u thuis bent, nog maar eens nalezen, onder andere in 1 Korinthe 10... waar zoveel voorrechten van de Joden worden genoemd van het volk van Israël. Ze hadden van het manna gegeten. Ze hadden van de steenrots. Hadden ze water uit de steenrots gedronken en de steenrots was Christus. Ze waren besneden. Ze mochten delen in de verbonden der belofte. In de uitwendige zin, besneden. Teken van het verbond ontvangen. En Paulus zegt dat heeft de Heer in ons laten verkondigen, ons tot een voorbeeld. Opdat over ons die verharding niet zal komen. Want dan zal de Heer ons ook niet sparen in de dag van het oordeel. We kunnen zo onze gedachten hebben over het Joodse volk. Over alles wat Israël doet. We kunnen zo onze gedachten hebben over die oorlog en over alles wat er gebeurt, gemeente. Maar laten we één ding vasthouden. Dat God zijn belofte vervult. Dwars door alles heen. En ook als we ons misschien afvragen of het allemaal zo moet zoals het vandaag aan de dag er naartoe gaat. En hoe zich dit alles verhoudt tot de belofte van God. Maar de woorden God zijn ons toebetrouwd. En dat woord zegt ons dat de beloften van God in Christus ja en amen zijn. Wat de Heer beloofd heeft, dat zal Hij ook doen. Dan moeten we maar niet roemen tegen de takken die door ongeloof zijn afgehouden. Zoals ik lees in het 18e vers. Zo roem niet tegen de takken. En indien gij daar tegen roemt, gij draagt de wortel niet, maar de wortel. We moeten maar niet hooggevoelende zijn, maar vrezen. Dat is de boodschap die ook vanmiddag tot ons komt. Want hoe is het met ons? Want ook van ons geldt dat die de boodschap van het evangelie niet gelooft, op die blijft de toren van God. En dat is om eigen schuld. Maar zo zeggen onze vaderen in de Dordtse leerregels, die dat evangelie aannemen en de zaligmaker Jezus Christus met een waarachtig en levend geloof omhelzen, worden van de toren van God en van het verderf verlost en met het eeuwige leven begiftigd. En dat is niet uit verdienst of enige waardigheid, omdat wij beter zouden zijn dan die Joden, omdat wij beter zouden zijn dan die heidenen die nog nooit van het woord gehoord hebben. Maar gemeente, die zaligheid en dat eeuwige leven wordt alleen gekend door een waarachtig, door de Heer geschonken geloof, een genadige gave van God. Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof en dat niet uit u, het is Gods gave. Hebben we zo al leren bedelen om genade en ontferming. Want wij moeten verlost worden van onze zonden en van onze schuld. En nu verkeren wij nog onder de bediening van de verzoening. En dan zeggen onze vaderen van, dat is de bediening van het evangelie van de Messias, waardoor het God behaagt de gelovige mensen, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament, zalig te maken. En die door dat evangelie geroepen worden, die worden ernstig geroepen. Beseffen we eigenlijk wel welk een voorrecht dat de Heere ons gegeven heeft? Ernstig worden we geroepen, welmenend geroepen, tot de zaligheid. Wend u naar mij toe, wordt behouden. Want ik ben God en niemand meer. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Roep hem aan terwijl hij nabij is. Een goddeloze verlaten zijn weg en ongerechtige man zijn gedachten. Hij bekeerde zich tot de Heere. Zo zal hij zich zijn ontfermen. En tot onze God. Want hij vergeeft menigvuldiglijk. Als we niet komen, dan ligt de schuld daarvan niet bij God. Dan kunnen we ons misschien wel verbergen achter onze onmacht. En zeggen, ja, mens kan toch van zichzelf niet. Zonder mij kunt ge niets doen. Dat is allemaal waar gemeend. Maar de schuld daarvan, van onze onbekeerlijkheid, ligt niet in het evangelie, ligt ook niet in Christus. Onze vaderen zeggen die dat evangelie hebben, krijgen aangeboden. En dat niet te harte nemen, dat evangelie niet aannemen. De schuld ervan ligt in degene die geroepen worden. En die zorgeloos de woorden des eeuwige levens niet aannemen. In het binnenste van hun hart. En hoe zullen we dan ontvlieden? Als op zo'n grote zaligheid geen acht nemen. Zullen dan de Joden ons voorgaan in het koninkrijk der hemelen? Zal dan een bekeerde Jood als een Kappadoosen of een Izer de Kost ons voorgaan? Straks de poorten van de gerechtigheid zich voor Gods kinderen zullen openen. Of, en ik zeg het ook maar tegen onze jongeren, zal dan een zekere Safir, 12-jarige jongen, een Joodse jongen, die kwam onder de tijdens een lezing over Jesaja 53, tot de kennis van de Heer Jezus Christus. Hij kwam thuis en zei midden in het gezin tijdens de maaltijd, ik heb de Messias gevonden, ik heb mijn zaligmaker gevonden, Jezus Christus. En is voor velen is hij tot zegen geweest. Hoe zullen wij ontvlieden als we dat rechtvaardige oordeel van God over de zonde, als we dat naast ons neer zullen leggen, de opstem, de nodiging van het evangelie naast ons neer zullen leggen. En hebben onze vaderen gewezen op de noodzakelijke wederbarende arbeid van de Heilige Geest. En u weet het misschien wel, dat vele Puritijnen ook hele positieve gedachten hadden over de toekomst van Israël. En in dat verband heeft Boston, Thomas Boston, gezegd, vlucht tot de Heilige Geest en smeek om het licht van de Heilige Geest. Vlucht tot hem, want die geest gaat uit op dat de Messias, op dat Christus verheerlijk zal worden. En zie gemeente, zo wordt het evangelie en moet het evangelie van vrije genade verkondigd worden aan Joden en aan heidenen, ook aan ons, omdat door de wederbarende kracht van die geest, dat woord ook, zal mogen zijn een kracht Gods tot zaligheid en we mogen komen tot de kennis van de Heer Jezus Christus, wie te kennen het evangelie. Het leven is, dat evangelie, dat wordt ons verkondigd. En dat woord, dat is waarheid. Dat woord dat is gewis. We hebben, schrijft de apostel Petrus, wij hebben het profetisch woord dat zeer vast is. En je doet wel dat je daarop acht hebt als op een licht schijnende in een duistere plaats, totdat de morgenster opgaat in uw harten. Zo zijn de Joden in een vijandschap tegen het evangelie, ondanks zichzelf geworden vervullers van Gods raad, omdat ook de heidenen zullen worden toegebracht. Paulus heeft er het nodige van verstaan in zijn leven, van die vijandschap van die Joden. Als hij ging naar de synagoge, dat deed hij altijd eerst als hij ergens kwam, eerst naar de Joden. Naar de opdracht die de Heer gegeven heeft, waarvan hij zelf ook heeft geschreven in Romeinen 1. Eerst de Jood en ook de Griek. Maar als hij dan de vijandschap van de Joden ervoor tijdens zijn prediking, dan ging Paulus uit de synagoge, schudde het stof af en ging hij naar de heidenen, omdat ze zichzelf dat evangelie onwaardig hadden gemaakt. En ondanks dat alles, gemeente, blijven zij beminden om de vaderen wil. Dat is onze derde gedachte, maar we gaan eerst nog zingen. 87 en daarvan de versen 3 en 4. 87 vers 3. De Filistijn, de Tyriër, de Moren zijn binnen uw Godstad voortgebracht. Van Sion zal het blijde nageslacht haar zeggen, deze en die is daar geboren. En ook het vierde van Psalm 87, de versen 3 en 4. Stil bij vijanden van het evangelie, vervullers van Gods raad en beminden door verkiezing. Want aangaande de verkiezing zijn zij beminden om de vaderen wil. De Heere die blijft getrouw aan de olijfboom Israël. Israël is zijn volk. Die afgebroken takken die liggen in het jodendom verspreid. Ook over de wereld verstrooid onder alle volken. We vinden ze niet alleen in Israël. Maar ook in Amerika. In andere landen. Verstrooid in de diaspora. Dat verbond dat de Heer met Abraham sloot. Dat is onberouwelijk. De belofte van God zijn onberouwelijk. Het is zijn verkiezend welbehagen. Waardoor het volk van Israël zijn volk is geworden. Uit al de volkeren van deze wereld. En die belofte van God heeft al betrekking ook op die afgehouwen takken van de olijfboom. Maar het blijven natuurlijke takken. Zo schrijft apostel Paulus. Die weer ingeënt moeten worden. En dat zal de Heer doen op zijn tijd. Dwars door de wereldwegen heen. In het begin van het 11e hoofdstuk. Dan schrijft Paulus erover. Ik zeg, dan heeft God zijn volk verstoten. Dat zij verre, want ik ben ook een Israëliet. Uit het zaad Abrahams van de stam van Benjamin. God heeft zijn volk niet verstoten, het welk hij tevoren gekend heeft. Of weet gij niet wat de schrift zegt van Elia? Hoe weer God aanspreekt tegen Israël, zeggende: Heere, ze hebben uw profeten gedood en uw altaren omgeworpen en ik ben alleen overgebleven en ze zoeken mijn ziel. Maar wat zegt tot hem het goddelijk antwoord? Ik heb mijzelf nog 7000 mannen overgelaten die de knie voor het beeld van Baal niet gebogen hebben. En alzo is er ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel geworden naar de verkiezing der genade. Ook nu, ook vandaag, zijn er onder de Joden die de Messias gevonden hebben. Die als een arme zondaar aan zijn voeten zijn terechtgekomen. Met hun zonden en met hun schuld. En die vergeving van hun zonden gevonden hebben. In het offer wat Christus heeft gebracht door zijn lijden en door zijn sterven. Ze hebben de zaligmaker leren kennen als de enige naam die onder de hemel is gegeven tot zaligheid. En ik weet het wel, gemeenten, ook onder de Messias beleidende Joden, is ook heel veel wind van leer. Toch zijn er ook onder hen, maar in dat waarachtige werk van God door de genade van de Heilige Geest gevonden wordt, die arbeid onder hen, die is niet zonder vrucht gebleven. Nee, en die worden die Joden, die worden niet zalig omdat ze dat natuurlijke zaad van Abraham zijn, maar omdat God de God is van het verbond. Hij is de onveranderlijke. De ik zal zijn die ik zijn zal. De getrouwe. Daar hebben de profeten van het Oude Testament van getuigd. Denkt u maar aan de profeet Ezekiel. Denk aan dat zo bekende hoofdstuk 37. Wat gaat over die vallei van die zeer dorre doosbeenderen. Maar daar heeft de profeet ook mogen getuigenis van mogen geven. Dat hij mocht wijzen op de getrouwheid van God. Die ook die 10 stammen en die 2 stammen op Gods tijd weer samen zal voegen. En dat Israël weer een eenheid zal zijn. Israël. Volk van Gods verkiezing, zegt Paulus. En daarom beminden, geliefden, om der vaderen wil, omdat de Heere die belofte aan hun vaderen gedaan heeft. En daarom zal de Heere in die natuurlijke takken, Israël, door zijn Heilige Geest met het licht van zijn woord doorbreken. Zal hij ze levend maken. Zal hij hun harten verlichten door zijn Heilige Geest. En dan mag het ons gebed wel zijn, ook vandaag aan de dag, gemeente, ook met het oog op de oorlog daar in Israël, om de Heere dat deksel wat op hun hart ligt zou willen wegnemen. En dat ook de Joden zouden gaan verstaan dat ware vrede niet verkregen wordt door de wapenen, door het zwaard. Al zijn die wapenen nodig in deze tijd. En daar kunnen we allemaal ons oordeel over hebben. Maar dat ware vrede alleen te vinden is in de vredevorst Jezus Christus. En dat ook al zou er vrede komen met de Palestijnen, op welke wijze dan ook. Maar dan zou dat slechts zijn voor de tijd. Maar de ware vrede, de ware gerechtigheid, ligt alleen in Christus. De vredevorst, die gezegd heeft, mijn vrede geef ik u. Mijn vrede laat ik u. En als iets van die vrede zou mogen worden gekend, gemeente, dan oh, zal er ook een vraag zijn naar hem, in wie alles te verkrijgen is wat voor de tijd en voor de eeuwigheid nodig is, ook in die verschrikkelijke oorlog. Maar er zal een tijd aanbreken, naar Gods verkiezend welbehagen, dat uit die afgebroken, die afgehouwen takken, er zullen komen die als geestelijke takken weer zullen worden ingeënt in de olijfboom Christus. Dat ze zullen komen tot de erkentenis dat Jezus Christus de van God gezonde zaligmaker is. En zullen ze voor hem buigen en door zijn verdiensten gewassen en gereinigd worden van al hun zonden. Wanneer? Nou, Paulus zegt, als de volheid van de heidenen zal zijn ingegaan, alzo zal geheel Israël zalig worden. Geen Israël, alle Joden, gemeente, de meeste schriftverklaarders houden het erop dat er nog eens een algemene bekering van de Joden staat te gebeuren. Niet om Israël te herstellen in die theocratische positie zoals die was onder het Oude Testament. En dan laat ik maar even allerlei vragen die te maken hebben met de landbelofte enzovoort, laat ik maar even voorbij gaan. Maar dat de macht van de genade zich zal openbaren in die afgebroken takken van Israël. En dat het in grote getalen tot Christus zal worden gebracht en ingeënt zal worden in de olijfboom Christus. Onze kanttekenaren die spreken van een grote menigte. Alsof het zou gaan over het gehele volk. Ja, dan zullen er zijn die geloven onder de Joden. Onder de Joden in Amerika, in Amsterdam, in Antwerpen, in Israël, overal in deze wereld. En misschien zegt u wel, ja, maar het lijkt er vandaag in de dag helemaal niet op. Want de meeste Joden, ook in Israël, zijn heel seculier. Die moeten van de christenen der schriften niets weten. Maar gemeenten, is dat elders in de wereld dan anders? Is dat in ons vaderland anders? Ik weet niet of u het gelezen hebt, enige tijd geleden, dat ook onder de Nederlanders en nog slechts 2 op de 10 mensen zijn die geloven dat Jezus nog enige relevantie heeft voor het leven. 2 op de 10, dan zegt u, dat ze misschien nog wel veel. Maar als u dan vraagt aan die 2 op de 10 wat dan het belang van Jezus is in hun ogen, dan is Jezus alleen maar een voorbeeld, een inspiratiebron. En niet de zaligmaker van zondaren, niet degene die zichzelf gegeven heeft tot de rantsoen voor velen, tot de zaligmaker van zondaren. Dus laten we maar niet boven de Joden gaan staan. Wij moeten allen bekeerd worden. En we weten dat onder de Puritijnen, ik heb er reeds op gewezen, dat er een sterke toekomstverwachting leefde voor het Joodse volk. Maar ze hebben die ook niet losgezien van de zegen voor de kerk. Daarom heeft een van hen gezegd, als u nou uitziet naar een opwekking in de kerk, dan moet u bidden voor de bekering van de Joden. Doet u dat ook? Bidden voor de vrede van Jeruzalem. Bidden voor de bekering van de Joden. Omdat daar ook een belofte in ligt. Ook voor de heidenen, voor ons, voor u, voor mij. Voor de kerk. Ook van het Nieuwe Testament. Hoe het allemaal gaan zal, gemeente, dat weten wij niet. Wij hoeven ook niet alles te weten. Maar de Heere die gaat door met zijn kerkvergaderend werk. Het is onze plicht om ook niet alleen aan de heidenen, maar ook aan de Joden het evangelie van vrije genade te verkondigen. Ook door evangelisatie onder ons Nederlandse volk. Zo'n wonderlijke leiding die de Heer met het uitverkoren volk van Israël en met de heidenwereld houdt. Eertijds waren de heidenen verstokenen van de genade van God. Terwijl de Heer zijn vleugelen over Israël had uitgespreid. Onder het Oude Testament. Zeker er waren voorbeelden ook van heidenen die toegebracht werden. Tot het verbondsvolk. Maar door Israëls ongeloof en ongehoorzaamheid. Komt de barmhartigheid des Heeren in het bijzonder over de heidenen. In hen toebrengen tot Christus door het geloof, die barmhartigheid van God, die groot en die veel is. Maar dat zal ook Israël, dat in ongehoorzaamheid de Heer heeft verlaten, weer als de natuurlijke takken worden toegebracht. Zo worden Israël en de volken beurt bij beurt en alle tezamen door God zelf besloten onder de gehoorzaamheid aan Jezus Christus. En waarom doet de Heer dat zo? Wel gemeente, omdat alle roem van de mens zal worden buitengesloten. En de gehele wereld zal beleiden niet alleen voor God verdoemelijk te zijn, maar dat Gods barmhartigheid zich uitstrekt van geslacht tot geslacht en van kind tot kind. Totdat Gods koninkrijk vol zal zijn. Dat onder Joden en onder heidenen. En daar ligt er nog een bijzonder troostwoord in. Ook in wat de apostel Paulus over het Joodse volk zegt. En ook voor de getrouwheid van de Heere. Dat hij aan zijn verbond gedenkt van kind tot kind en van geslacht tot geslacht. Dat de Heer ook voor zijn kinderen de getrouw is. Ook in de strijd van het leven. Dat ze ook te midden van alles wat hen bezighoudt. Te midden van alles wat hen benauwen kan. Te midden van al de aanvechtingen en van de bestrijdingen in het leven. Dat ze toch houvast mogen hebben aan de belofte van God in Christus Jezus, ja en amen zijn. Want op die God daar kun je op aan. Ook vandaag. Wat er ook gebeurt in de wereld. Wat er gebeurd is. Wat er ook allemaal nog zal gebeuren. Met die God, gemeente, kom je nou nooit beschaamd uit. Hoop dan op de Heere, gij vromen. Is Israël in nood, er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. Hij maakt op hun gebeden gans Israël, alzo zal geen Israël zalig worden, gans Israël is vrij van ongerechtigheden. En wat blijft er dan voor ons over? De beden, zo doet hij ook aan mij. Omdat we die man van smarten, waar die oude rabbijn onder tranen van mocht spreken tegen zijn jonge collega. Omdat die man van smarten ook een gestalte in onze harten zou mogen verkrijgen. En we ook zouden mogen eindigen in het wonder waarmee de apostel Paulus op dit hoofdstuk afsluit. O diepte des rijkdoms, beide de wijsheid en de kennis Gods, hoe onderzoekelijk zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen. Want wie heeft de zin des Heren gekend, Of wie is een raadsman geweest? Of wie heeft hem eerst gegeven en het zal hem weder vergolden worden? Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Heere, uw krachtapostel Paulus sprak van een verborgenheid. En wat is het ook een verborgenheid? Als u het licht van uw Heilige Geest ons niet schenkt, hoe zullen we dan uw werk kunnen begrijpen, kunnen verstaan? En o Heere, dan bidden we u om dat licht van die Geest. Ook als het gaat om de toekomst van het Joodse volk. Opdat we maar niet hooggevoelende zouden zijn, maar zouden vrezen. Of met uw knecht Isaac da Costa zouden getuigen. Wij, dit geloven wij. Maar wij geloven aan de hand van hetgeen wat de Heere ons vandaag heeft geopenbaard. En we weten niet wat de toekomst ons brengen zal. Geef dat we het ook maar in uw handen mogen geven, achter u mogen aankomen, ziende op de overste leidsman en voleinder van het geloof, Jezus, die om de vreugde en voorgesteld het kruis heeft verdragen en schande veracht, en die nu zit aan de rechterhand van de majesteit Gods. Heere, zou u ons willen gedenken, ook in het van hier gaan. En denken we ook aan Melissa Lobbezo, Westerop, die deze week een kaakoperatie moet ondergaan. Och Heere, zou u haar niet willen vergeten, de handen van de doktoren willen besturen, dat ze haar ogen en haar verwachting maar op u de Heere mag stellen, die nooit beschammende rotsteen. Maar het wel met uzelf. Gedenkt u ook aan de families die ook in deze week aan een geopend graf zullen staan, om een geliefde aan de schoot van de aarde toe te betrouwen. Andermaal bidden we u dat u de roepstem wilt heiligen en of u kracht wilt geven naar kruis. We zeggen u dank voor alles wat u gaf, door we ons mee in u de Heer eindigen. Zegen ons werk ook in de week die we zijn ingegaan. Zegent u ook het werk van de broeders van de kerkenraad sterk, ook in de ambtelijke dienst. Nadat u weet dat nodig is, we bidden het u uit genade om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is van Psalm 130 en daarvan het vierde vers. Hoop tot de Heere, gij vromen, is Israël in nood, er zal verlossing komen. En wat er verder volgt, het vierde van 130. Ontvang nu de zegen des Heren en ga daarna heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.